Welkom bij podcast Pensionado aflevering 52. Vandaag spreek ik vanuit de studio in Kuta op Bali met Guido de Valk. Guido is arts, trainer, coach, schrijver en leraar. Maar eigenlijk doet zijn opsomming hem tekort, want Guido is vooral iemand die steeds opnieuw onder de oppervlakte wil kijken. Niet alleen naar wat iemand markeert, maar naar wat iets betekent. Niet alleen naar het brein, maar naar bewustzijn. Niet alleen naar succes, maar naar de vraag of je leven werkelijk klopt. Zijn verhaal begint niet op Bali, waar hij inmiddels woont, maar in een groot gereformeerd gezin in Friesland. Als nummer 6 van 7 kinderen groeit hij op met duidelijke verwachtingen, een stevig moraal en een vader die predikant is. Guido beweegt lang mee met wat het leven van hem vraagt. Hij noemt zichzelf achteraf zelf een soort onbewuste pingpongbal. Iemand die werd geleefd meer dan dat hij zelf koos. Tot reizen, meditatie en levenservaring hem langzaam wakker maken. Als huisarts ontdekt hij dat hij niet alleen patiënten ziet, maar mensen. Als manager leert hij hoe systemen mensen kunnen helpen, maar ook kunnen beperken. En als zelfstandig begeleider zoekt hij naar een praktische taal voor grote existentiële vragen. Wie ben ik? Wat draag ik mee? Wat is mijn richting? In dit gesprek gaat het over jeugd, geloof, geneeskunde, neuroleiderschap, Zogen, Bali en de moed om op latere leeftijd alsnog te kiezen voor een leven dat beter past. Guido's kernboodschap is even eenvoudig als uitdagend. Je bent niet je lijden, je kunt het ook waarnemen. En het is nooit te laat om dichter bij jezelf te komen. Fijn dat je luistert naar Pensionado.
Tegenover mij, Guido de Valk. Guido, hartelijk welkom bij de podcast. Bijzondere ervaring om jou op dit hele mooie eiland te ontmoeten. En tegelijkertijd zeg maar een aantal mooie, diepgaande dingen te bespreken. Aangaande jouw zeg maar levensloop. Om te beginnen, kan jij je voorstellen?
Ja, ik ben Guido de Valk. Ik woon nu 2,5 jaar op Bali. En met heel veel plezier. En hoe zou ik me verder typeren? Is iemand die heel erg altijd bezig is met existentiële vragen, maar die zo goed mogelijk vertalen dat mensen er wat mee kunnen. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan als dokter, want ik ben eerst dokter geweest. Een jaar of 10 ben ik een huisarts geweest, 5 tot 10 jaar. En er komen patiënten bij je. En dan hebben ze een klacht. Maar ik was niet in staat om met die klacht te praten. Ik was veel meer in staat om te praten over de existentiële vraag die daarachter zat. En dat heb ik later ook gedaan als manager. Een jaar of 10 manager geweest, vooral bij de overheid. En daarna ben ik voor mezelf begonnen. En daar speelde dat dus ook. En vooral hoe je existentiële vragen praktisch kan maken. Weet je, dat is gewoon iets wat ik het leukste vind. Want je kunt heel makkelijk een leven leiden. En dan leid je een leven terwijl je eigenlijk niet bezig bent met de vragen die er echt toe doen. En dat doen de meeste mensen. Maar ik had iets dat ik dat wel wilde. Maar wel op een hele praktische manier. Op een hele aardse manier. Ik hou gewoon van Bali. En ik hou van lekker eten. En ik hou van de zon. En ik hou van reizen. En hoe verbind je dat dan met existentiële vragen? Weet je, dat typeert mij het beste, denk ik.
Ja. Je zei van, laten we daar even mee beginnen. Je bent arts en zonder enige twijfel geen gewone arts, geen doorsnee arts. Want in jouw levensloop is inderdaad te zien dat je die hele mooie beweging maakt naar de existentiële vragen. Waar voor mij zeg maar ook een heleboel filosofie onder zit en overtuiging. Wat is voor jou de belangrijkste reden geweest om de spreekkamer te verlaten als arts zijnde en deze kant op te bewegen?
Ik kan hem op heel veel verschillende manieren beantwoorden, maar ik denk dat de beste beantwoording is omdat ik op vakantie ging naar China. En dat ik daar voor het eerst mezelf echt tegenkwam. En dat ik dacht, hey, wie ben ik nou eigenlijk en waar gaat het nu om?
En in het tijdsperspectief geplaatst? Waar praat je over?
Ik ben nu 62, dus was ik een jaar of 30, denk ik.
30.
Dus we hebben het over 32 jaar geleden.
32 jaar geleden?
Denk ik, around die periode, ongeveer.
Ja, en was het dan ook, zeg maar, net na jouw studie? Of was je nog studerende?
Nee, ik was al wel...
Afgestudeerd?
Afgestudeerd, ja. Ik had, denk ik, de huisartsopleiding was ik denk ik net mee begonnen, vermoed ik zo. Denk ik. He, want nadat je geneeskunde studeert, moet je de opleiding doen.
Specialisatie.
Ja, ja, dus heb ik de huisartsspecialisatie gedaan. Dus ik zal rond die periode zal het geweest zijn, ja.
En je zegt dan heel nadrukkelijk, voor het eerst in je leven kom je jezelf tegen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat je dus echt jezelf tegenkomt. Dus ik weet zeker dat tot dat moment ik een soort onbewuste pingpongbal was die gewoon geleefd werd. En dat is voor dat inzicht kreeg ik toen ik dus voor de eerste keer op vakantie ging in Azië ook. En in China, dat zei ik net al, ik begon in Singapore en toen naar Maleisië en toen naar China. En dat je dus merkt dat ik een gevoel kreeg in Azië wat ik in Nederland nooit had gehad. Weet je, als je iets nog nooit gegeten hebt, dan eet je het een keer. Dan denk je, oh, is lekker dat ook bestaat. Dus er bestonden meerdere gevoelens in het leven, andere ervaringen. En die ervaringen vond ik eigenlijk veel mooier dan de ervaring die ik in Nederland had.
Mm-hmm. Je had het net over het gevoel van een pingpongbal zijn. Misschien is dat wel een leuk bruggetje ook om naar het zeg maar allereerste begin te gaan. Zeg maar zo in de leeftijd van 1 tot 6 jaar. Als je dan daaraan terugdenkt, wat is dan voor jou de eerste herinnering die bij jou opkomt?
Wat ik zeker weet dat gebeurd is, is het volgende verhaal. Wij woonden in Heerenveen. En er was een hele, 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 hele harde wind. Maar ik moest toch naar school. En ik durfde niet naar school. En dat mijn oudste broer mij toen naar school bracht. Dat is wel, denk ik, mijn eerste herinnering. En dat was echt nog lager school, wellicht ook kleuterklas. En nu ik het zeg, was er ook een ander moment. Dat ik dus van de kleuterklas naar het verjaardagfeestje van Doeken ging. Ik had dan zijn naam ook nog, Doeken.
Doeken, ja.
En
echt Fries, hè?
Echt Fries, ja. Want ik woonde in Heerenveen, right?
Ja, en je bent ook Fries, even voor de luisteraar.
Nee. Mijn ouders zijn geen Fries. Ik ervaar me ook geen Fries. Mijn vader kwam van de Veluwe en mijn moeder van Sint-Jansklooster. Ze hebben daar gewoon gewoond. En die Joeken die vierde zijn verjaardagfeestje. En al die kinderen riepen heel erg snel weg. En ik was niet in staat om dat tempo te volgen. Dus ik weet nog dat ik daar wat verdwaald rondliep en dacht, wat moet ik nou doen als klein jongetje? Ja, maar dat was echt nog zelfs kleuterklas. Oh ja, en nog een andere kleuterklas was het feit dat als je dus dan jarig bent en 6 jaar wordt op de kleuterklas, kreeg je een koningsmuts. Dus de juffrouw had een schaar en die knipte zo de muts, zodat je echt, het leek alsof je een kroon op je hoofd kreeg. Nou, ik heb het hele jaar gewacht tot ik die kroon kreeg. Echt gewoon gewacht. Dat leek me echt het allermooiste wat mij kon overkomen in mijn kleuterklas. Ik heb hem nooit gekregen. Nee, want er waren een andere jongen, die was ook jarig op 16 juni. Ja. Het zoontje van vrienden van mijn ouders. En die kreeg hem. En de juffrouw vond het niet nodig dat ik hem ook kreeg. Dus mijn hele illusie, diepe illusie, armer. Maar blijkbaar misschien ook uiteindelijk wel weer rijker. Ook nooit zo over nagedacht. Maar als kind weet ik wel dat ik dat vreselijk vond. Ik heb diep zitten huilen. Hoe de mensen mij dat aan kunnen doen.
Wat voor kind was je? Was je afwachtend? Initiatiefrijk?
Nee, ik was wel initiatiefrijk. En niet zo verlegen. Maar ik was niet in staat, ook op de lagere school niet, om te vertellen wat ik allemaal wist. Dus ik vond het vervelend om mezelf zichtbaar te maken. Vind ik nog steeds niet fijn. Ik vind ook niet, maar als kind is dat af en toe wel onhandig. Dat je wel het antwoord weet, maar dat je niet het antwoord zegt. Ik was wel een slim kind.
En waar kwam dat vandaan? Kan je dat nog vastpakken? In de zin van, is het een opgelegde bescheidenheid geweest die je langzaam hebt geïnternaliseerd? Of zit het in je DNA, dat beschouwende, vanaf een afstandje kijken?
Nou, dat weet ik niet zo goed, Patrick. Ik denk dat Het is ook niet zo'n ding voor mij. Weet je, je vraagt het, wat voor kind was je. Ik ben altijd een heel gelukkig mens geweest. En ook als kind kan ik me niet herinneren dat ik een ongelukkig kind was. Het was meer gewoon, laat ik dat maar niet zeggen. Weet je, snap je? Het is niet zoiets groots of zo. Dus niet dat ik gewoon vals bescheiden was. Geloof ik allemaal niet zo in. Of gewoon, ja. Want weet je, wat, ik vond het hartstikke leuk om versjes te zingen. Ja, dus als je in de lagere school bent, dan moet je ook, we hebben een heel christelijk milieu, dan moet je op maandagochtend moet je een psalm leren. En nou, dat deed ik met alle verven en daar was ik er altijd de beste van. Weet je, en ik stond voor de klas en evenals een goede hinde, na de klare watersmacht schreeuwt mijn ziel om God te vinden. Weet je? Dat zijn dingen die ik gewoon heel makkelijk deed. Weet je? En ik deed met de playback show mee. Dus het is, ik geloof niet dat het zo verlegen was. Zo meer. Ja, dat blijkbaar toen als kind me niet zo belangrijk vond. So, I don't know.
Kan je iets zeggen over het gezin waar je uit voortkomt?
Ik ben nummer 6 uit 7. Dus mijn ouders hadden 7 kinderen. En mijn vader was een gereformeerd predikant. Mijn moeder was een verpleegkundige. In die tijd was het best bijzonder dat een vrouw waar mijn moeder vandaan kwam verpleegkundige werd. Dus dat typeert mijn moeder ook wel. Dat zij dat dus dat gedaan had. En dus ook vrij lang verpleegkundige geweest is. En toen is ze met mijn vader getrouwd. Dus zij was denk ik al een jaar of 30. Mijn vader is een paar jaar ouder. En ja, echt een christelijk domineegezin kan je het wel noemen. Waarin mijn vader wat behoorlijk streng in de leer was. In ieder geval in de jonge jaren.
En streng in de leer, wat houdt dat in, Guido?
Nou, dat je gelooft dat je fout doet, dat je dan naar de hel gaat. Dus dat je dat ook predikt.
Was dat ook het beeld wat je zo af en toe voorgeschoteld kreeg?
Ja, altijd. Dus dat moet je zo wel echt zo zien. Dus dat maakt het ook ingewikkeld later om daar los van te komen. Dat je dus denkt van, nou, je komt niet naar de hel. Maar ik heb dat ook nooit zo gehad. Weet je? Ik heb altijd een soort innerlijk vertrouwen gehad dat het niet klopte wat mijn vader zei. Dus dat het leven er anders uitziet. Dus dat existentiële, dat had ik als kind al wel. Weet je? Dus dat me dan vroeg van, ja, dat klopt gewoon niet. Er is gewoon geen God. Weet je? Dus mensen kunnen geloven dat hij er wel is. En dat respecteer ik natuurlijk ook helemaal. Maar voor mij is dat er gewoon niet. Maar er is natuurlijk wel iets existentieels in ons, wat ons wel beweegt. He? Ik ben dokter en dan allemaal andere dingen gedaan. Een lange weg bewandeld om te komen waar ik ben. Er is wel een soort drive in me die me daarin altijd begeleid heeft. En me altijd, wat zal ik het noemen, waar ik ook altijd vertrouwen in heb gehad. En die me altijd geholpen heeft. Weet je, een soort begeleider wel gehad. Maar niet zozeer een god zoals dat mijn vader of dat er hele verdoemenis was.
Dat is toch wel ook wel heel zeg maar mooi en ook opvallend. Om te zien dat je op die jonge leeftijd al zeg maar een soort weerstand ontwikkelde. Tegen het idee dat het...
Ja, ik zou het niet weerstand noemen hoor, Patrick. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het was vooral gewoon, er is ook iets anders. Het kan ook anders, weet je. Er is ook een ander beeld wat mogelijk is, weet je. Zonder dat je, want dat heb ik ook altijd heel erg gehad, dat je dus niet zo bezig bent om wat de ander heeft, dat je dat veroordeelt of zo. Meer en dit en dat en zus en zo. Kijk, heel veel mensen denken, oh, het is of dit of dat. Maar als kleinkind had ik dat al niet, weet je. Dat, het kan en dit en dat zijn. Je kan en... Gewoon in een god geloven en je kan ook niet in een god geloven.
Wat voor positie gaf je dat in het gezin? Want een naar de jongste, hè, is het dan?
Ja.
Ja, toch? Ik weet absoluut niet zeg maar hoe de andere kinderen zeg maar dat ervoeren, van vader dan met name. Jij met een hele eigen kijk. Wat betekent dat voor jouw rol in het gezin?
Nou, ik denk dat die heel erg minimaal was. Maar ja, omdat je natuurlijk hebt allemaal oudere broers. Kijk, als je 6e kind bent, dan weet je ouders eigenlijk vrij goed dat het eigenlijk altijd allemaal wel goed komt. Weet je, als je 1e kind bent of 2e kind, dan maken ze zich ook nog heel erg zorgen dat ze dingen fout doen.
Herkenbaar. Ja, toch?
Maar bij 6e hebben ze dat gewoon niet zo erg meer, weet je. En ik ben altijd iemand wel geweest die heel zelfstandig mijn dingen kon doen, ook als klein kind wel. Weet je, ging gewoon lekker wandelen of fietsen of mijn ding doen.
Maar je vader trok geen wenkbrauw op in de zin van, nou, als dat maar goed gaat met Guido vanuit zijn perspectief, hè?
Nee.
Dat deed hij niet.
Maar het was ook niet zo wat ik net ook probeerde te duiden, mijn vader kan dit denken en ik kan dat denken. En als mijn vader dat... En ik respecteer gewoon mijn vader, dat die gewoon mijn vader is. Ja, dan ben je er ook niet zo bezig met die polarisatie. Weet je, daar geloof ik ook sowieso niet zo in. Weet je, er is gewoon een roos en een anja. Weet je, er is een meloen en een appel. Weet je, dat had ik. Dus niet zo dat ik denk dat het ene meer is dan het ander. Weet je, dus dat is gewoon niet zo. En als mijn vader dat dan fijn vond dat wij naar de kerk gingen, dan deed ik dat gewoon. Dat was niet een ding voor mij om dat dan niet te doen.
Dus aan de andere kant was hij dus ook erg heel flexibel. Je vader?
Nee, hij was zeker niet flexibel. Ik denk dat ik flexibel was. Dat het me niet zo uitmaakte. Dat er een soort innerlijk iets in me was. Weet je, ik heb altijd mijn hele leven heb een heel positieve inborst gehad. Altijd. Weet je, en de grootste stress ook. Weet je, want mijn leven was helemaal niet altijd makkelijk. En dat heb ik denk ik toen ook. Dat, ja, als ik me daar nu druk om moet maken. Ik stel me zo voor dat ik als kind daar dan ook over nadacht. Weet je. En als ik nou daar nu druk over moet maken. Nou, dat ga ik niet doen.
Dat ga je niet doen. Toen dan deed je dat heel bewust.
Ja, nou ja. Dat blijkt, nou, ik weet niet of het bewust is. Maar blijkbaar zo dat positieve. Weet je. Dat je wel het glas half vol kan zien. Maar ja. Dat heb ik gewoon echt gewoon 0,000. Wat ook een nadeel heeft. Want daardoor. Je gaat later misschien nog op andere dingen in mijn leven in. Maar daardoor ga je ook keuzes maken. Die je veel te lang volhoudt. Omdat je zo positief blijft. En dat je denkt dat het allemaal wel goed komt. En dat is ook zeker niet een goede attitude. Dus dat zit daar zo'n nadeel hoor, van dit.
Als je die jongste jeugd, zeg maar, achter je laat. En je komt op die lagere schoolperiode. Daar begint die wereld wat meer contour te krijgen, denk ik. Je neemt wat kennis in. Je maakt kennis met andere onderwerpen. Wat staat jou nog bij als het gaat om die lagere school?
Bij een jongen die de ziekte van Duchenne had. Dus wij verhuisden op mijn 7e levensjaar van Heerenveen naar Emmeloord. En nou, zoals ik zei, mijn vader was predikant. En die ging door een vriendje van mij zoeken. En het vriendje wat hij had gevonden was een jongen, Eljo, die dus de ziekte van Duchenne had.
En wat is de ziekte?
Dat is spierdystrofie. Dus dat zijn, dan ben je jong en dan heb je een bepaalde genmutatie. En chromosomale afwijking. En die zorgt er dan voor dat je langzamerhand je spieren afbreekt. Dus die mensen overlijden ook altijd heel jong. En daar moest ik dan van mijn ouders mee spelen. En dat typeert ook het gevoel van die pingpongbal die ik eerder noemde. Want daarin ook, dat doe je dan gewoon, weet je. En dus in dat moment in China dachten we, nee, ik heb ook eigen keuzes. Dus dat is ook wel echt een rode draad, wat ik nu met mijn klanten doe. Mocht ik terugkeren, dat is wel de allerbelangrijkste periode geweest.
Speelde je daar een rol in het contact met...
Elke dag speelde ik daar. Dus zocht ik voor hem, ging ik met hem in de rolstoel, ging ik met hem naar het bos en dan gingen we wandelen of hij ging bij mij spelen of ging daar spelen. Heel ongelooflijk trouwe vriend was ik daarin, enorm.
En waarom?
Ik denk dat het veel meer is dat er een ander persoon is die ik wat kan geven, waardoor die een wat leuker leven heeft. Want ik vind dat veel meer wat bij mij resoneert in mijn leven. En dat bedoel ik ook met die pingpongbal. Dus dat ik, maar mis dat niet de allerbeste metafoor, maar dat je dus eigenlijk een soort onbewust element bent, wat je ouders geregeld hebben, dat je daarmee gaat spelen. En dan doe ik gewoon mijn best om dat te gaan doen. Terwijl, op een gegeven moment word je bewust dat je daarin ook eigen keuzes kan maken. En dat je je misschien helemaal niet zo goed erbij voelt.
Kan je dat duiden, wat iets meer duiden, dat je, vooral dat laatste, dat je er... helemaal niet zo goed bij voelde?
Nee, ik denk dat ik dat echt uit plicht deed. Ja, omdat ik dat toen niet voelde als kind, dat je dat dus dan gewoon doet. Maar ja. Dat ik eigenlijk misschien wel andere dingen had willen doen.
Ja.
In plaats van met die jongen omgaan. Terwijl ik het wel, wederom, dat positieve dat speelde daar ook. Hè? Dus niet denken dat dat een probleem is.
Nee.
Dat is 0,0. Nee. Maar als je dan terugkijkt, denk van, nou, deed ik dat met veel plezier? Nee, het is wel een soort dwang. Mijn plezier zat veel meer in op mijn fietsje. In mijn eigen belevingswereld zitten. En de mooie boeken lezen. Hè? Alle boeken van J.B. Schuil. Weet je, dat zijn dat was veel meer wat goed bij mij past. Ja. Dan dat. Maar dat hele andere gerichte. Dat was denk ik wel het fenomeen in die lagere school. En ook wel, nee, niet in de middelbare school, maar lagere school, wat daarin heel erg speelde.
Ja. Ah, ik denk dan toch zeg maar de invloed van je vader te bespeuren. Die natuurlijk heel stellig was als het ging om wat wel, wat niet, wat is goed, wat is fout. En dan denk ik bij mezelf, ja, als je dat dan zo zegt, dan zou het best wel kunnen zijn dat onbewust in je onbewustzijn speelt dat je iets goeds moet doen. Dat doe je dan ook met veel verve, denk ik. Maar uiteindelijk, misschien wel onder een subtiele drang van een gedachte, die je langzaam op een bepaalde manier uit. Dat is gewoon leuk. Ja. Zeker als je nu tijdens zo'n reunie dat achteraf ook bevestigd krijgt.
Nee, ja, absoluut. Ja,
ja, ja. 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 Lagere school, Guido, daar ga je doorheen. En dan kom je natuurlijk in die super kritische leeftijdfase terecht. Je gaat naar jongvolwassenheid, puberteit. Hoe ervaar je dat? Je maakt een keuze, zesde klas, lagere school. Dat wordt een moment belangrijk.
Ik weet dat ik in dan moet je een test doen. En die test heb ik niet zo goed gemaakt. Vonden mijn ouders vreselijk. Dus ik mocht... Oh nee, dat is pas de brugklas. Denk. Nee, je gaat dan naar de brugklas. Ja. En in de brugklas daar ging het gewoon niet zo goed. Ze kon niet zo heel goed leren. Dus dat was een overgangsperiode voor mij. En dus ik haalde helemaal geen hoge cijfers. Ook voor mij was dat wederom niet een probleem. Maar voor mijn ouders wel, denk ik. Want daar heb ik niet zo heel veel herinnering aan. En toen ging ik dus naar HAVO 2. Dat was voor mijn ouders vreselijk, want ik moest naar het VWO ja. Natuurlijk. Eigenlijk gymnasium. Ja, ja. Maar dat was niet daar kreeg ik geen toestemming voor. Dus toen ging ik naar HAVO 2. Maar dat was echt veel te makkelijk. Dus HAVO 2 had ik alleen maar 10. Alleen maar 10. Dus toen moest ik toch naar het VWO. Dat wilde ik helemaal niet. Ik weet nog dat ik dat echt vreselijk vond. Dat mijn ouders zeiden, je moet wel naar het VWO. Maar ik dacht, dat pas ik helemaal niet. Ik ben echt een HAVO-jongen. Ja. Dat is ook veel makkelijker. Ja. Als je niks doet en allemaal 10 haalt, toch?
Ja.
Dat is ook veel
heerlijk.
Makkelijker dan dat je opeens naar het VWO moet. En dat je wel heel hard moet werken. Maar goed, zo is het gegaan. Ja. En verder was ik gewoon een jongen die wederom gewoon heel erg op zijn eigen manier dat allemaal deed. Wel vriendjes had, maar ook niet extreem vriendjes had. Dat dat zo belangrijk was.
Weet je nog wel een naam te herinneren van een running mate waar je lief en leed mee deelde?
Nee, die had ik niet.
Die had je niet?
Nee, dus daar kan ik ook geen naam herinneren.
Maar het is toch een hele belangrijke periode, want je hoort veel terug dat zo'n middelbare schoolperiode maakt of breekt je. En niet in de zin van dat je allerlei moeilijke dingen tegenkomt, maar vanuit het perspectief dat er docenten zijn, die je inspireren en tot bepaalde inzichten
uitnodigen. Ja, heb ik ook allemaal
uitnodigen.
Nee.
Was je een dromer? Een soort autarkisch gegeven in zo'n rumoerige, gigantische school.
Wat is dat?
Op zichzelf staand.
Ja, dat denk ik, ja. Nu je dat zo zegt,
ja?
Moet ik zo.
Ja.
Ja. Maar ik kan niet een leraar herinneren die mij heel speciaal geïnspireerd heeft. Weet je? Dus je hebt wel verhaaltjes uit die tijd. Van, oh, dat, zus, zo. Maar niet waarvan ik dacht, oh, dat is nou hartstikke leuk. Dat je gewoon heel erg in een eigen wereld leefde, vermoed ik zo.
Vermoed je zo, of weet je dat zeker?
Nou, ik denk dat iedereen in een eigen wereld leeft eigenlijk. Dus in die zin was ik heel even aan het nadenken. En dat heel veel mensen, dus die dat die leegte niet fijn vinden van die eigen wereld en dat ze dat opvullen. En dat ik dat niet zo had, dat geloof ik wel. Dus, maar ik denk dat uiteindelijk iedereen, ook jij, in je eigen wereld leeft. En ook in je lagere school, in middelbare school. Dat de ene daar makkelijker mee om kan gaan. Alle leegte die daarbij hoort en alle onzekerheden die daarbij hoort dan de andere. En ik denk dat ik daar wel makkelijk mee om kon gaan.
Maar dat vind ik wel intrigerend. Als je zegt van eigen wereld. Dat roept bij mij de vraag op. Oh, wat, hoe zag jouw eigen wereld eruit? Waar bestond die eigen wereld uit? Natuurlijk, je komt naar school.
Ik ging vrij snel bij de supermarkt werken. Ik kocht een motor bacanen, ging lekker fietsen. Ik vond het heerlijk om naar de bibliotheek te gaan en om alle vragen die ik in mijn hoofd had, om die daar antwoord op te vinden. Dan kon ik echt uren rondlopen. Ik ben altijd veel gewerkt. Dus op een gegeven moment ook bij de boeren op het land gewerkt. Ja. Zo meer. Maar altijd zo wel in mijn eentje. Het was niet zo dat ik dat met een vriendje deed. En nu nog steeds. ga ik alleen maar blij door de wereld.
Ja. Toch even naar die puberteit. Want dat is toch natuurlijk ook een wereld waar je tegen spanningen oploopt, hè? Denk ik zomaar. Zijn er ook specifieke spanningen geweest waar je mee hebt moeten dealen, mee moeten omgaan? Juist in die kwetsbare, ik noem het nog steeds kwetsbaar, hè? Vanwege de groei die mensen meemaken in die periode.
Nee, ik denk dat het toch niet zo bij mij was.
Nee?
Nee, denk ik echt niet. Dus ik snap wel waar je heen gaat. Hè. Je leert je seksualiteit kennen. Je leert je vriendschappen kennen. Je moet leren wie je daadwerkelijk bent. Je gaat je emoties voelen. En al die dingen moet je natuurlijk meemaken. Maar dat was allemaal niet een ding. Dus ik kan me niet herinneren dat dat een ding was. Snap je? Dus dan kom je seksualiteit tegen. En dan denk ik, dat is seksualiteit. Nou, dan ging ik daar naar voelen en kijken. En dan was dat opeens ook weer klaar.
Voor jezelf was het dat opgelost. Maar goed, je hebt ook nog een familie. Het gezin waaruit je voortkomt. Was dat voor hen ook geen probleem?
Ja, dat weet ik niet zo goed. We hebben het nu in de puberteit. Dus dan ben je gewoon heel erg met jezelf bezig. En dan ga je denken, wie ben ik? En dan ga je een identiteit bouwen. En dat was helemaal niet een ding gewoon voor mij. Gewoon 0,0. En dan later heb je het met je ouders erover. Het wordt zo groot als hoe groot je het maakt. Weet je? Dus ik ben niet iemand die dingen dan zo groot maakt. Dus dan kan het ook niet zo groot worden bij de ander, denk ik. Vermoed ik zo. Het is niet een ding. Weet je, dat positivisme in me, dat is echt wel een, dat is een ding. Dat door de zon schijnt elke dag. Weet je, dat is gewoon wel wat ik altijd voel. Altijd, altijd, nooit niet. Hoe erg het ook is, weet je, hoe erg mijn leven soms er ook uit heeft gezien door de keuzes die je maakt, was dat die zonneschijn altijd groter.
Ja, want je zegt die positiviteit was altijd een ding. En hoe moet ik dat dan interpreteren?
Nou, dat je die altijd gewoon meeneemt. Dat er nooit echt een probleem is, omdat het altijd wel opgelost wordt. Snap je? Dus nooit.
Dat geloof dat het goed komt.
Dat het goed is.
Dat het goed is, dat het goed komt, ja.
Ja, maar, ja, is ook. Niet eens komt, is. Dus dat elk moment gewoon al wel perfect is.
Ja.
Snap je? Je kan natuurlijk denken, we zitten nu hier samen, het is nu niet perfect, maar het is perfect.
Ja.
En als kind heb je dat natuurlijk helemaal niet zo door, maar nu terugkijkend had ik dat als kind wel al door, omdat ik dat ook gewoon zo ervaarde.
Ja.
Snap je? Dus het is gewoon goed zoals het is.
Ja.
Het is een onderdeel van het leven, snap je? Dus het willen manipuleren van een uitkomst, of niet blij zijn met wat mensen van mij vinden, hè, of je ouders of zo, dat is niet zo aanwezig.
Ja, ik heb het gevoel dat je de dingen nu met de wijsheid die je nu hebt achteraf op zijn plek zet.
Ja, absoluut.
Dat is wat je doet.
Ja, ja. En dan zie je ook, en met jouw vragen bijvoorbeeld, zijn er dan kwetsbaarheden in de puberteit? Denk, nou, natuurlijk had ik mijn dingen, maar het waren geen dingen. Wat ik bedoel?
Ja.
Dus elk kind moet ermee maken. Wat wil je studeren? Ik heb geen vriendjes, ik heb wel vriendjes. Je wordt voor het eerst verliefd. Word je verliefd op een jongen, word je verliefd op een meisje. Al die dingen heb ik natuurlijk allemaal ook meegemaakt. Maar het was geen ding. Heb je bedoeld? Het was niet een trauma of zo. Weet je, als ik bij andere mensen hoor, denk ik, oh, vreselijk, oh, ik moet het vertellen of zo. Nee. Mij was het gewoon meer een soort fait accompli, kan je dat zo zeggen? Ja. En dat was gewoon aanwezig.
Ja.
En natuurlijk ben je er wel mee bezig, maar nooit in een traumatische zin. Hele leven nooit. Nee,
maar dat vind ik ook heel mooi om te horen. En ik vraag het ook
met name omdat ik heel erg nieuwsgierig ben. Hoe die stapjes en hoe die inzichten die je dan misschien wel in die tijd onbewust hebt beleefd, uiteindelijk pad hebben geplaveid van wat je nu aan het lopen bent. En uiteindelijk, als je terugkijkt, is dat natuurlijk onomstotelijk het geval.
Sure.
Ja, ja. Dus dat is. En dat vind ik een hele interessante. Moeder verpleegkunde, vader predikant, hè, zei je. Je doet je HAVO-examen. Uiteindelijk.
Nee, ik ben naar het VWO gegaan.
Ja,
Mijn ouders die zeiden. Die negeerden de wens dat ik op HAVO bleef. Dus die hebben gewoon gezegd.
Je moet.
Ja, moet. En die tekenen dan, denk ik. Dus ik ging naar VWO 3.
En dat was de derde klas, inderdaad. Dat je dan daar naartoe ging. Dus VWO afgerond. De inspiratie voor die studie, is dat.
Dat is nog steeds dus die pingpongbaal. Dat is nog niet Guido. Dus een soort positivo die nog niet eigen keuzes maakt. Dan denk ik, laat ik dat maar doen.
Nee. Dus het was niet geïnspireerd door je moeder? Vak wat je moeder deed?
Nee. Mijn zus studeerde geneeskunde of was al dokter, weet ik niet meer. Mijn broer studeerde geneeskunde, de man van mijn zus studeerde geneeskunde. Dus laat ik dat ook maar doen. Zo meer. Maar niet een soort innerlijke wens. Een soort onbewuste positivo. Zo moet je zien. Tot mijn dertigste, denk ik.
Ik doe mijn best om te begrijpen. Om dat op een goede manier te plaatsen. Onbewuste positivo. Ja. Ja.
Nou ja, dat het allemaal niet zo erg is. Snap je? Dus dat, sommige mensen vinden allemaal alle dingen zo erg. Maar dat heb ik niet. Maar het was wel heel onbewust.
Ja.
Als ik het over zou doen, dan zou ik liever bewuste keuzes maken. Weet je, dan zou ik als ik in mijn puberteit ook dat allemaal bewuster willen doen.
Nou, ga er eens op in. Wat?
Even niet meer de wijsheid die je
nou, had ik niet gestudeerd de eerste paar jaar. Was ik veel meer gaan voelen wat belangrijk was in mijn leven. Weet ik 100% zeker dat ik dat dan zou doen. Dat ik even zou wachten tot ik voelde waar ik voor ik op aarde ben. Snap je? En daar was natuurlijk helemaal geen ruimte voor. Je gaat op je 18e gewoon studeren. Ja, dat punt.
Waar kom je dan vandaan? Is het dan vanuit Heerenveen, hè? Had je het over?
Emmeloord.
En dan om te studeren?
Ging we naar Amsterdam.
Naar Amsterdam. Vrije universiteit?
Ja.
Studentenleven. Dus er moet een enorme verandering voor je zijn geweest.
Dat was fijn. Ja? Ja. Want heerlijk, die vrijheid. Op mijn fietsje naar de bar. Ik hou erg van genieten van het leven.
Ja.
En genieten van het leven, dat doe je toch buiten. Deel buiten ook wel, deel binnen, maar deels buiten. Dus dat was wel echt heel leuk. Ja. Studententijd was een leuke tijd.
Maar die medicijnstudie, medicijnen deed je dan, hè? Die stond inderdaad bekend als een enorme stampstudie. Ging het jou makkelijk af?
Ja.
Kon je goed uit je hoofd leren?
Ja, denk ik. Ja, ik had ook daar weer eerste jaren overgang problemen, net als in de brugklas.
Ja.
Dus het eerste half jaar ging helemaal alles mis. Maar op een gegeven moment zet ik dan blijkbaar een knopje aan of zo, en dat het dan wel goed gaat. Maar in het begin was het ook ingewikkeld.
Wat was er zo ingewikkeld in het begin?
Nou, dat ik allemaal lage cijfers haalde in het begin. Weet je, dat vertelde ik net in de brugklas. Ja. Dus daarom moest ik naar HAVO 2. En dus, en hier met de universiteit, dat begint ook gewoon helemaal niet goed.
Je moest nog leren studeren, als het ware.
Ja, zoiets had het zijn, ja. En op een gegeven moment heb je dan het knopje gevonden en toen ging het goed.
Ja.
Ja. En ik ben wel heel gedisciplineerd, dus dat helpt dan.
Ja.
Want je gaat gewoon zitten en studeren. Ja.
Een bijzondere ervaring vanuit je studieperiode. Wat bij jou nog steeds resoneert.
Nou, op een gegeven moment moet je natuurlijk onderzoek doen. En ik deed onderzoek naar de gezonde toestand van Portugese vrouwen in Nederland. En dat vond ik hartstikke leuk. Ik geloof dat ik het allerleukste heb gevonden van de hele studie. Dus al die anatomielessen en het opensnijden van lichamen en zo, daar had ik niet zoveel mee. En de histologie niet. En de cytologie niet. En de fysiologie niet. En de fysica niet. En de, nou, alle andere vakken, fysiologie. En natuurlijk dan met alle medische vakken had ik allemaal niet zo heel veel mee. Ik begreep het ook niet zo goed. Want ik had toen al iets. Die positivo, dat die ook een ziekte niet een plek kon geven. Want een ziekte is per definitie niet iets positiefs. Een ziekte is per definitie natuurlijk iets negatiefs. Terwijl ik dat ook nooit zo goed kon ervaren. Weet je, ik ben toen op een gegeven moment huisarts geworden. En dat vond ik ook ingewikkeld. Had ik een keer een patiënt. Veel patiënten overigens. En die komen dan bij mij. En dan vind ik ze dus niet zielig of zo slachtofferig. Ik denk van, ik ga gewoon met je hebben over de betekenis van die ziekte. Weet je, en dan daar. Ja, dat paste heel goed bij mij. En dan daar komt dan weer die zingeving aan, wat ik net zei, die existentiële vragen. Daar gaat het uiteindelijk natuurlijk toch om. En je kan een ziekte hebben, maar het is veel interessanter om te kijken, waarom heeft iemand die ziekte? Wat betekent dat? Zoals er een keer, toen was ik al huisarts, was ik een keer een patiënt die zei, derde generatie Jood, of tweede generatie, maar ik dacht derde generatie Jood. En die kwam bij mij en zei, oh Giel, ik ben zo zielig, bla bla bla. Nou, ik ben het allemaal niet meer herinnerd, wat ik toen allemaal gezegd heb, maar blijkbaar heel goed. Want ik stond een keer in de kroeg en toen kwam hij naar me toe en zei, hey dokter De Valk, ik wil graag even nog u bedanken hoe goed u mij toen geholpen heeft. Omdat in plaats van dat ik meeging in de hele derde generatie joodproblematiek, heb ik daarin gewoon mijn eigen betekenis kunnen geven aan wat er mij overkwam. Weet je, nou, dat dacht ik, daar gaat het om. Dat is Guido. Dus.
Maar dat maakte van jou een heel aparte dokter, ja. Kan ik me zo voorstellen.
Zodanig dat de huisartsenpraktijk waar ik werkte ook een rechtszaak is aangegaan om redenen van jaloezie. Ik ben niet een gemiddelde, was niet een gemiddelde dokter, verder van dat.
En dan praat je, zeg maar, dat je meer deed dan operationeel bezig zijn. In de zin van diagnose stellen, pilletje voorschrijven.
Ja, klopt. Ja. Ik zie een persoon tegenover me en niets anders dan dat. Snap je? Dus ik zie niet het onderdeel. Dus ik zie jou tegenover me als een totaal wezen. Maar niet als een podcastmaker of wat dan ook. Weet je, gewoon 0,0. Weet je? En dat is natuurlijk bij patiënten ook. Ik zie niet een patiënt, ik zie daar gewoon een mens. En die mens heeft iets waardoor hij zich ongemakkelijk voelt. En daardoor komt hij bij de dokter. En dan kan ik hem de weg wijzen hoe hij van zijn ongemak af kan komen.
Ja.
Maar zo werkt de geneeskunde niet. De geneeskunde die is niet een gids. De geneeskunde vertelt, oké, okay, je bent ziek, wat al niet waar, in mijn ogen dus niet waar is. En geef je vervolgens, neemt dus de verantwoordelijkheid volledig over. En bepaalt hoe jij ermee om moet gaan. Je krijgt pillen.
Ja, curatief.
Ja.
Ja.
Of wat dan ook.
Ja. Ja.
Of echt helemaal niks. Dat is uiteindelijk ook de reden dat ik gestopt ben. Hè? Omdat dat gewoon helemaal niet bij mij past.
Want je hebt 5 jaar lang een praktijk gehad in Amsterdam. Hè? Staat me bij, klopt dat?
Ja, ik weet niet. Nou, gewoon in een gezondheidscentrum gewerkt.
In een gezondheidscentrum. Ja. Het was toen erg modisch ook, die gezondheidscentra.
Ja.
Ja. Ja. Want dat vind ik wel een hele leuke overgang ook. Want dan op een gegeven moment ga je van het praktiseren. Kies je voor wat grootschaliger opereren.
Ja.
Wat was je motivatie om van het kleinschalige plotseling in zo'n organisatiesetting te opereren? Want je bent daar ook manager geweest, geloof ik.
Ja, ja.
Ik bedoel, dan ga je af van personen kunnen helpen naar bij wijze van spreken, een systeem denk.
Nou, toen kwam dus het eerste bewustzijn van die reis terug, dat ik dacht, hey, ik moet wat anders met mijn leven gaan doen. Want ik kwam terug en toen ben ik ook gaan mediteren. En meditatie heeft heel erg gezorgd voor het feit dat ik mijn eigen bewustzijn ging ontwikkelen. En bewustzijn betekent dat ik ging voelen wat ik belangrijk vond in het leven. En ik merkte dat ik, wat ik deed als een huisarts, dat voelde helemaal niet wie ik was. Dus vandaar dan die keuze. Dus toen ben ik echt allemaal stappen gaan zetten om uiteindelijk te wonen op Bali. En nu zo gelukkig te zijn als in Bali. Maar dus toen daarmee begonnen. Meditatie. Die meditatie zorgt voor meer ervaren, meer voelen. Dan denk ik, hey, ik moet nu gewoon wat anders doen. En dat is gewoon een pad van voelen geweest.
Experimenteren, zeg je.
Ja, zo kan je het wel zeggen. Maar gewoon heel erg vanuit de ervaring die keuzes maken. Dus niet zozeer een plan hebben, maar veel meer ervaring hebben. Hey, dit voelt wel of dit voelt niet goed. Dus ik heb toen eerst bij het COA gewerkt, hè, wat nu zo in het nieuws zit, vanwege de asielzoekers. Een jaar of 5 heb ik daar gewerkt. Eerst als dokter en later in de staf. En daarna heb ik bij het CVZ gewerkt. Die gaat over de verzekeringen, over de ziekenfondsen en ziekenfondsverzekering en de AWBZ-verzekering. En ook altijd bij als manager. En die ervaring was hartstikke belangrijk, omdat ik toen dus ook heel erg leerde om gewoon dingen voor elkaar te krijgen. Dus je hebt een idee, hoe krijg je een idee voor elkaar? Ik vond dat echt fantastisch. Zo ook bij het COA, weet je. Hoe ga je om met, wat is je kijk op een asielzoeker? Is een asielzoeker ziek of is hij niet ziek, weet je? Dat was toen heel erg, dat was toen de medische opvang. En dat was heel erg de kijk van asielzoekers zijn aan zich zieke mens. En die moet je allemaal dingen aanbieden. Ik dacht, nou, wederom, die zijn helemaal niet ziek. Maar goed, dan kan je daarover nadenken. Dan had je een bepaalde positie, dan kun je ook mooie dingen maken. En je hebt echt wel hele mooie dingen. Als je nog terugkijkt, echt hele mooie dingen gemaakt.
Kan je daar eens op ingaan? Op zo'n belangrijk iets wat je hebt tot stand hebt gebracht?
Nou, daardoor bestaat de hele medische opvang niet meer. Weet je, want dus die is geïntegreerd in de huidige zorg. Hè? Die is geïntegreerd in de GGD en bij de huisartsenzorg. Dus waar ik werkte, dat bestaat helemaal niet meer. Nou is het heus niet aan mij te danken dat, het is natuurlijk ook politieke besluiten, et cetera, et cetera. Maar wat wel aan mij te danken is, dat gewoon goed en vloeiend verlopen is. Omdat je daarover na kan denken, hoe kan je dat zo goed mogelijk organiseren? Ja, ja. En toen heb ik dat gewoon zo goed mogelijk gedaan.
Ja. Ja, en is dat dan ook voor jou de stepping stone geweest om naar neuroleiderschap te groeien?
Nee, dat is ook niet zo. Nee, dat is allemaal, dus wat jij net experimenteren noemt, wat ik dan ervaren zou noemen. Dus we gaan experimenteel ervaren, daar maken we dan even van. Dat zit in het onderdeel van experimenteel ervaren. Dus ik heb dan 10 jaar dus in loondienst gewerkt op verschillende plekken na de huisartsenperiode. En toen ben ik op een gegeven moment gestopt. Er was ook een reorganisatie en had je de keuze, wil je stoppen of wil je mee? En toen dacht ik, als ik meega, dat past helemaal niet bij me. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen. En dus dat was ik een jaar of 47.
47, dus in 2008 was dat?
Ik ben uit 1963.
60, maar ik weet dat je in 2008 de Valk Company.
Ja, dus daarvoor dan nog, hè?
Daarvoor nog?
Ja. Nee, dat zal dan hier gewoon rond die periode zijn geweest. Ja. Dat klopt dan niet helemaal, hè, de getallen.
Nee. Oké. Okay.
Maar niet 2008. Ik was 2008, was ik dan 45. Ja, dat zou kunnen, dat ik er toen bij de Kamer van Koophandel heb ingeschreven. Maar hij liep echt pas een paar jaar later. Ja, dat zou kunnen. En toen was ik dus heel erg bezig met mijn bedrijf opzetten. En toen kreeg ik een keer een mailtje van de Belastingdienst. Niet dat ik mijn belasting niet had betaald, maar gewoon van een medewerker. Die zich afvroeg of ik niet een training kon geven in neuroleiderschap. Ik had geen idee wat neuroleiderschap was. Dus ik heb toen heel hard gegoogeld en gezocht. En nou, dat vond ik echt machtig interessant. Want dan had je dus een praktische manier hoe je betekenis kan geven. Weet je, hoe mooi kan het zijn? Weet je, dan had ik eindelijk een heel instrument. Want je had natuurlijk al wel dingen als NLP en persoonlijk leiderschap. Maar dat was enorm geblabla. Voor mij was het enorm geblablabla. Weet je, enorm geblablabla. Dus helemaal niets heel praktisch. Hmm. Of heel waar mensen wat mee kunnen. Weet je, het moet gewoon heel praktisch zijn. Weet je, het moet gewoon praktisch zijn. Weet je, dus die betekenisgeving moet praktisch zijn. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen op een praktische manier weer leren voelen? Want mensen zijn alleen maar aan het denken, maar hoe zorg je ervoor dat ze leren voelen? Nou, dan ga je bijvoorbeeld aan NLP denken, maar persoonlijk zag ik daar helemaal niks in. En dus toen kwam die neuroleiderschap. Dus daar heb ik daar mijn tweede boek over geschreven. Ja, dat liep heel goed. Dat is wel echt een bestseller geworden. En toen werd ik wel meneer een neuroleiderschap. Als je nu neuroleiderschap googelt, dan kom je in bij de AI van Google, kom je bij Guido terecht. Ja, dus
dan heb je het goed gedaan, toch?
Nou, de ChatGPT, ja, die zoekt dan al over. Wie komt die? Waar moet je naar Nederlandse zoeken, hè? Dus dat is zo gegaan.
Ja,
ja, ja. Dus dat is op die manier gegaan. En ik heb dat toen, er was internationaal wel een beweging met neuroleiderschap, maar ik heb toen heel erg het bewustzijnselement erin gestopt. Want de manier van neuroleiderschap, hoe je dat in de wereld ziet, die gaat er heel erg van uit nog steeds dat het alleen maar brein is. En ik geloof dat het brein en bewustzijn samenwerkt. En dat het juist over het bewustzijn gaat. En dat het bewustzijn je brein creëert. Wordt al een beetje filosofisch nu. Maar ze op een hele andere manier denken. Dus uiteindelijk dat je aan laat sturen door dat bewustzijn. Daarom was dat moment in China zo belangrijk. Ja, wat we eerder een klein beetje over gehad hebben. Mijn reis naar Azië. Dat ik dingen ging ervaren. En dat ik door die ervaring ik meer en meer en meer door ging krijgen wie ik daadwerkelijk was. En die ervaring is natuurlijk je bewustzijn. En je gebruikt je brein om dat bewustzijn te ervaren. Maar je brein is niet het bewustzijn. En heel veel mensen gaan er wel daarvan uit. Maar dus in mijn manier van aanpak niet. En uiteindelijk zorg je er dus voor dat mensen dus dat bewustzijn veel meer kunnen gaan grijpen als een onderdeel van hun bestaan, waardoor je de keuzes kan maken die echt bij jezelf passen. En dat lukt niet als je alleen je brein volgt, want het brein is eigenlijk die pingpongbal, als je begrijpt wat ik bedoel.
Zeker.
Ja? Ja. Ja? Dus dan ga je gewoon leiden, dan ben je gewoon verdrietig of boos of ellendig of wat dan ook, en dan laat je gewoon daardoor leiden. Maar je hebt ook een bewustzijn wat erboven hangt, die pijn die je voelt kan gaan interpreteren als een weg die je kan gaan bewandelen om meer en meer en meer dat leven te leiden dat goed bij je past.
Je kan dat observeren, het lijden observeren.
Ja.
Je bent niet het lijden, je observeert ook het lijden.
Maar je bent feitelijk de toeschouwer. De toeschouwer, ja. Dus je bent dus niet de speler, weet je, dat is belangrijk. Maar meeste mensen denken wel, oh, ik ben de acteur of zo, oh, ik ben verdrietig. Maar
ik ben het lijden.
Ik ben het lijden. Ja. Ik denk dat ik dat als kind altijd al wel gehad heb. Dat ik daarom ook nooit zo last had van al die dingen. Omdat ik gewoon dat gevoel ook nooit zo gehad heb dat ik dat was. Snap je?
Dat is interessant. Je kon er afstand van nemen.
Ja, dat denk ik als kind de hele tijd altijd, dat het daarom ook nooit zo traumatisch was. Weet je, terwijl ik natuurlijk in de manier hoe ik geprogrammeerd ben, natuurlijk wel een heel getraumatiseerd brein heb. Maar omdat die toeschouwer eigenlijk de hele tijd gewoon wel aanwezig was, ik daar gewoon niet zoveel last van heb gehad. Maar dit bedenk ik nu pas, hè. Ja, ja, ja. Dus, maar ik denk dat ik dat zo zomaar zou kunnen.
Ja, ja. Is dat ook de reden dat jij je hebt verdiept? Want je bent, je noemt jezelf leraar, coach, je bent ook trainer, wat mij betreft. En wat mij opvalt, vind ik zelf dan, hè, maar dat is mijn interpretatie, is dat je een aantal elementen heel mooi bij elkaar brengt. Hè, dus die harde medische kant, dat vind ik dan wel heel mooi. Die functionele kant en tegelijkertijd de spirituele kant.
Ja.
Dat is voor mij een soort drie eenheid. Als ik aan jou denk, aan Guido denk, dan zie ik dat als het ware ontstaan. Volgens mij ben je ook een adapt van, dan moet ik het heel goed zeggen, was het niet Dogen, een bepaalde filosofie, waarin jij ook zeg maar een aantal principes ophangt. En je hebt het steeds over praktisch nuttig zijn. Hoe zorg jij ervoor? Voor jou is het heel praktisch, heel nuttig. Ik kan me heel goed voorstellen dat degene met wie jij praat, datzelfde gevoel ook ervaart. Hoe breng je dat over? met de concepten die in jouw hoofd spelen, die je uiteindelijk doorgeeft, denk ik dan.
Ja. Wat in dat kader heel erg belangrijk is, is dat het allereerst altijd over de ander gaat. Dus echt belangrijk. En dus in de zin van de beleving van de ander. Ja, dus je kunt natuurlijk kijken, stel jij komt bij mij en je hebt een vraag over, je bent een heel succesvol mens, maar je voelt je nog steeds helemaal niet gelukkig. Ja, dat zijn wel veel klanten die ik heb. Dat zijn mensen die dus gewoon veel hebben bereikt, maar feitelijk toch nog steeds die leegte voelen. Dat is het fenomeen, ja. Wat doe je daar dan mee? Is allereerst dus dat ook laten voelen en laten zijn. Snap je? Want het is dus niet fout of goed, maar het is daar aanwezig. En dat is wel echt belangrijk, hoor. Want wat meeste mensen doen, die zeggen, oh, dat moet je veranderen. Maar je moet helemaal niks veranderen. Snap je? Er is niks te veranderen. Ja, dat kan je ook doen. Er zijn andere wegen dat je zegt, nou, ik wil veranderen. Het komt daar en daar en daardoor. Maar dan ga je er dus heel erg van uit dat er iets niet klopt. En ik geloof niet dat er iets niet klopt. Is het een beetje nog...
Dus de grondfilosofie van Dzogchen.
De basisfilosofie van Dzogchen, die gaat hier ook wel over. Even los van dat het Dzogchen is, dat zou ik graag benadrukken. Dat het fenomeen aan zich altijd goed is. Weet je, want dat, als je daar niet mee begint, dan betekent dat mensen dus beginnen met het huidige leven is niet goed. En dat is gewoon per definitie onjuist. Snap je? Want dan ga je er dus vanuit dat je ergens naartoe moet. En het echte leven bevindt zich alleen maar in het hier en nu.
Ja,
dat kan niet. Dat betekent, ik doe het nu niet goed, dus ik moet ergens heen. Maar dat betekent dat je dus niet in het hier en nu leeft. En zo belangrijk om daar gewoon al mee te beginnen. En wat impliceert dat dan? Dat als mensen dus de eerste gesprek met mij hebben gevoerd, dat ze dus dan al heel veel rust ervaren, omdat dat dus gewoon al heel erg oké is. Omdat ze dus zo niet denken, omdat wij dus in een wereld leven, dat het niet goed is. En je hoeft dus niet gelijk te mediteren, of op de mat te zitten, of yoga te doen, of wat dan ook, of mindfulness te doen, om daar te komen. Het is een hele andere manier om daar te komen. En dat is wat ik mensen dus heel erg aanbied, om daar dus dan te komen. En praktisch gezien betekent dat dus echt een hele belangrijke stap om in dat hier en nu jezelf te leren accepteren en ook vooral jezelf te gunnen dat je mag zijn wie je op dat moment bent. En dan de ervaring hebben van het voorbeeld van dat je eigenlijk nog niet tevreden bent, dan dus zorgen dat je dus die ontevredenheid niet gaat veranderen naar tevredenheid, want dan blijf je duaal bezig. En die dualiteit is er eigenlijk niet in het hier en nu. Hè? Maar wat je wel kan doen is gaan kijken naar de daadwerkelijke gesprek. De daadwerkelijke boodschap waar die ontevredenheid over gaat. En de werkelijke boodschap van die ontevredenheid is het fenomeen dat je bepaalde ideeën over jezelf hebt die niet kloppen. Dus dan komt de stap dat die ideeën die je zelf hebt, die kloppen. Die kunnen we met de neuroleiderschap kunnen we die heel makkelijk deleten. Dus in één gesprek verdwijnt dat. Dus wat verdwijnt dan? Een idee hoe je daadwerkelijk zou moeten zijn. Want omdat je denkt dat je op een bepaalde manier moet zijn, ervaar je natuurlijk ook dat je dat nog niet bent. Dus je denkt, hey, ik moet nu gelukkig zijn, maar ik ben nog niet gelukkig. Snap je even over die high-end succesvolle mensen? Oh ja. En dan, nou ja, dan is, en dan als je dus dan eenmaal dat belief hebt gevonden en dat verdwenen is, ja, dan lopen mensen hemelhoog jauchend uit de praktijk, of nou, in mijn geval altijd uit de Zoom. Uit de Zoom-conferentie. Omdat dan komt er zoveel lichtheid in hun leven. Omdat dat idee wat ze altijd over zichzelf hadden, is er niet meer. Dat is er ook echt niet meer, Patrick. Het is gewoon footsie. En neurologisch is het ook footsie. Want wat je doet is zorgen dat dus die bedrading, die neurologische lijnen die je hebt, dus dat netwerk, dat bestaat niet meer. Dus dat is de tweede waar ik voor zorg. Dat niet meer bestaat. En de kern is dat mensen anders leren omgaan met de emoties die ze hebben. Dus emoties zijn fantastisch. Elke emotie is fantastisch. En elk mens die bij mij komt, die vindt emoties vreselijk. Oh, ik heb zoveel angst. Ik durf niks. Weet je? Wees blij dat je zoveel angst hebt. Want dan kunnen we zorgen dat je nog meer jezelf wordt. Het is gewoon een fantastisch cadeau wat God of het universum je gegeven hebt. Dat je zoveel angst hebt. Volg je me nog een beetje?
Ja, zeker. Zeker. Interessant standpunt. Nu ben jij ook schrijver. En je schrijft over leiderschap, neuroleiderschap. Wat doet het met een mens als je zeg maar boeken over leiderschap schrijft? Wat doet het met jezelf? Ga je jezelf scherper zien? Ga je meer vrijheid ervaren?
Nee, het schrijven niet. Schrijven is bij mij een manier om orde te brengen in al de gedachten die ik over een bepaald onderwerp heb. Snap je? Dus het is veel meer een methodiek waar dan toevallig een boek uit voortkomt.
Het is niet zo dat je jezelf scherp tegenkomt.
Nee. Het is echt een methodiek. En er komt toevallig een boek uit. Weet je, dus bij mij meer gekomen dat er was een keer een uitgever zegt, ik wil wel wat je schrijft. Ik schrijf heel veel blogartikelen. Wel een boek met je maken. Dus zo is het boek tot stand gebracht. Maar niet zozeer dat ik mezelf zie als schrijver. Nog steeds niet hoor. Ook heb ik 5 boeken geschreven. Wie ben je? Ik ben helemaal geen schrijver. Echt niet. Weet je, mijn broer is een schrijver. Die schrijft gewoon omdat hij houdt van schrijven. Ik schrijf ook niet omdat ik zo van houd. Het is gewoon een manier om dingen te ordenen. Ja. Weet je, gewoon een manier om alle gedachten die je hebt en emoties die je hebt. En gewoon een beetje grip te krijgen op wie je zelf bent. Daarvoor gebruik ik schrijven. En dan zoek ik natuurlijk informatie op. Lees ik veel, ga ik extra studeren. En die vertaal ik dan naar de praktijk. En dat is mijn schrijfstijl. En dan komt dan een boek uit. En mensen vinden dat boek dan wel of niet goed.
Wat mij intrigeert is, je sprak net over die praktische toepasbaarheid voor mensen. Waarin je ze begeleidt, waarin je de mensen zelf ook begeleidt. Hoe onderhoud jij dat zelf? Want ik kan me ook voorstellen, jij bent niet de man die vanuit een soort theoretisch kader iets poneert en anderen ertoe aanzet om datgene dan te volgen. Dus ik heb ook echt het gevoel dat jij praat vanuit ook het eigen zoektocht.
Sure. Ja, zo is het maar net. Dus het is een mooie rode draad in het verhaal. Dus dat die onbewuste pingpongbal werd dus meer en meer en meer een conscious creator. Dus dat werd een bewuste creator van mijn leven. Vandaar dat ik nu ook in Bali woon. Omdat dat gewoon het beste bij mij past. Maar voorheen was dat natuurlijk niet zo. Want dan was ik dus die onbewuste pingpongbal die maar overal heen werd gepingpongd. Ik weet niet hoe je het tegenslagen, denk ik. Hè?
Ja. Nou, bewuste creator hoor ik je noemen. Vandaar dat je in Bali woont. Ik bedoel, wat is de relatie tussen een bewuste creator en
in die dus een keuze maakt, waar voel ik me het beste thuis?
Ja. En waarom?
Ik weet ook niet of ik de rest van mijn leven in Bali blijf wonen, maar het is in ieder geval Azië. En dat heeft te maken met dat ik me echt thuis voel in Azië. Ik was afgelopen weekend in Bandung en in Jakarta. En daar voel ik hetzelfde als ik in Bali voel. Dus ik weet niet of het echt aan Bali is. Maar ik voel me heel, heel, heel thuis. En vooral wel bij Indonesische mensen. Met het vriendelijke van Indonesische mensen. Met hun hart zo open. Gewoon de relaxte manier van leven. Ja, dus maar dat had ik dus al, ik in het begin vertelde, mijn eerste reis, had ik dat ook al. Toen ging ik naar Singapore en ja. Toen voelde ik dat ook al. Toen ben ik naar Maleisië geweest, voelde ik dat ook. Dus het is niet alleen maar Indonesië. Ik had dat positieve gevoel dat ik ergens wil wonen, niet in China hoor. Dus het is wel echt deze regio. En ik heb in Thailand een huis gehad, lang geleden. Mm-hmm. En daar had ik dat ook gevoel niet zo. Dus het is wel de Maleisische kant van het Zuidoost-Azië wat mij heel erg aantrekt. En dus die pingpongbal, die werd steeds minder een pingpongbal. En dat is steeds meer een reis. Wie ben ik nou daadwerkelijk zelf? En wie ik ben is dus die Guido die nu op Bali woont. Die dus anderen heel erg graag wil ondersteunen om juist met die existentiële vragen datgene te doen. Dat je die existentiële vragen als een onderdeel neemt in je leven als richting van stappen die je kan zetten. In plaats van dat je daar antwoorden op gaat krijgen. Dus dat doe ik zelf ook. En dat helpt mensen het meeste. En dat helpt mij ook het meeste. Snap je? Dus het is uiteindelijk, je kan het snappen. Maar uiteindelijk gaat het om doen. Een bepaalde existentiële vraag gaat er uiteindelijk over. Wat doe je ermee? Neem bijvoorbeeld een existentiële vraag van de leegte die je af en toe kan voelen. Of in een relatie zit waarin je niet zo lang voelt. Weet je, wat doe je daar maar? Dan kan je kijken, ik moet die relatie opknappen. Maar je kan ook kijken, welke existentiële vraag zit daaronder bij mij? Over mijn eigen identiteit. En waarom gebeurt dat? En wat doe ik daarmee? Mm-hmm. Dat heb ik bij mezelf gedaan. Mm-hmm. En dat doe ik ook bij andere mensen die ik nu begeleid.
Ja.
In mijn ogen... Maar dat hoeft natuurlijk niet in een andere mens ogen zo te zijn. Is dat wezenlijk anders dan wat de meeste mensen doen? Want de meeste mensen die zijn daar zo bezig om je allemaal tips te geven. En te vertellen hoe je het een en ander moet doen. Dat is 0,0. Dus ik ben een soort spiegel waarin mensen kijken. Weet je? Dus je kijkt zo nu in de spiegel van Patrick. En dan denk je, zo zie Patrick er nu uit. Zo kijkt hij naar zijn leven. Denk ik, nou, vind je dat leuk of niet? Nee, vind ik niet zo leuk. Nou, ga je dat veranderen? Ja.
Waarvoor ben jij nu nog bang?
Waar ik nu nog bang voor ben. Ik was een hele bange man. Maar ik ben niet. Ik ben wel heel moedig ook. Kan dat tegelijkertijd, moedig en bang?
Vaak heeft het met elkaar te maken.
Dus al de keuzes die ik gemaakt heb, denk ik van nou, wat zomaar op je 60ste naar Bali gaan. Dat is toch, dan ben je toch wel behoorlijk moedig. Ik denk dat ik de meeste angst wel heb overwonnen. Dus ik geloof niet dat ik zo heel... Ik kan nu niet iets bedenken waar ik nog bang voor ben. Gewoon iets. Misschien... I don't know. Misschien voor hoogtes, denk ik.
Veilige keus. Hm? Dat is een veilige keus. Hoogtevrees. Oeh.
Ja, maar ik heb de rest gewoon niet zo, Patrick. Dus niet, je maakt het nu net alsof ik dat niet wil delen of zo. Maar dat is... Dat ervaar ik niet. Ik was vroeger bang voor heel veel dingen. Vooral om mezelf te zijn. Dus wat ik nu vertel allemaal, dat gaat me nu makkelijk af. Maar dat was vroeger, was dat gewoon niet te doen. Dan kon ik hele mooie, rationele verhalen vertellen. Waarin iedereen meeging. En dacht, oh wat knap dat je dat allemaal op zo'n manier vertelt. Maar dat is gewoon verdwenen. Weet je? Dat is gewoon verdwenen. Die angst daarvoor. Maar ik heb wel nog steeds een klein beetje angst voor hoogtes.
Wat
scooter rijden.
Ja, daar moet ik ook niet aan denken, eerlijk gezegd, Guido.
Dat heeft ook met de leeftijd te maken en met de verminderde mechanische functies.
Ja. Guido, wat hoop je... Dat mensen later over jou zeggen, of over jouw werk, of over hoe je dingen hebt aangepakt. Of...
Welke mensen? Jij.
Ja, het zijn mensen die jouw boeken lezen. Het zijn mensen die je hebt gecoacht. Er zijn mensen die van jou hebben gehoord of dingen hebben gelezen en daar een mening over hebben. Nou ja, dat is aan hen natuurlijk, maar wat hoop je? Dat ze...
Ik kreeg niet zo lang geleden een e-mail van een klant, die was voorbij. Was afgelopen en die wou even vertellen hoe het met hem ging. Een huisarts volgens mij in Heerenveen, maar weet ik niet helemaal zeker. En die zei, nou mijn leven is op een miraculeuze manier, een mysterische manier veranderd. En blijkbaar ben ik nu in staat om gevoel en verstand goed te combineren. Nou, ik denk als mensen zoiets zeggen, ik was er heel blij mee met dat mailtje. Als mensen zoiets zeggen, als ze dat zou kunnen. Dus ik geloof wel heel erg ook in de ratio, snap je? Dus ik wil niet iemand zijn die zegt, nou, ga hoog in de Himalaya zitten en mediteren, dan komt het allemaal goed, weet je. Nee, daar ben ik helemaal niet van, weet je. De ratio hebben we niet voor niks gekregen. God heeft ons gecreëerd op een hele mooie manier, met een prachtig brein. En dat moeten we ook goed gebruiken. Maar hoe gebruiken we dat? En we gebruiken dat nu in mijn ogen iets te veel rationeel, en daardoor we minder voelen. En hij schreef dat gewoon heel erg mooi, dat hij dat nu op deze manier kon gebruiken. En toen hij dus bij mij kwam, had hij dus heel erg last van, dus zodra er dus vraagstukken die groot waren op zijn pad kwamen, dat hij dat niet aankon. Dus dat het gevoel hem zo overmeesterde dat hij niet die keuzes kon maken. En dat hij dus helemaal in een negatieve spiraal van depressiviteit terecht kwam. Dat is gewoon weg, Patrick. Weet je, dat is gewoon weg.
Maar dan wordt er geappelleerd naar jouw deskundigheid, hè, dat siertje. Dus je helpt mensen ook echt vooruit.
Echt.
Maar even naar een andere dimensie. Jij als mens. Dus wat hoop je dat ze zeggen over Guido de Pens als mens, hoe je was? Ik denk nog eventjes nu, even zo'n dwars, dat jongetje met die spierziekte. Hè? Ik bedoel.
Dat was niet Guido.
Nee, oké, daarom de vraag. Met de wijsheid die je nu hebt.
Nou, ik denk dat je dat toch wel in het effect moet zien en niet zo in mij als persoon.
Is dat dan bescheidenheid? Of is er geen scheiding tussen jou als persoon en datgene wat je zegt? Als methode aanbiedt, kan ik het ook formuleren.
Waar het over gaat.
Ja. Nou, ik heb zo. Dat komt er bij mij op, hè, maar je gaat over je eigen woorden. Dat je zeg maar een man bent die het hart deelt. Dus wat je zegt komt door, komt over. Het is Guido, het is geen geprogrammeerde plaat of zo, is het eigenlijk. Dat.
Ja, nou, mooi.
Dat is. Dat is
dat antwoord wat hij geeft. Ja. Maar zo voelt het ook wel. Ik voel het wel dat ik me echt mijn hart geef. Weet je?
Ja.
Zo voelt het ook. Maar dat was vroeger niet zo, hè? Laat het helder zijn. Ik hoop dat het een beetje overlicht gekomen is. Dat dus die pingpongbal was echt een. Dat was echt een andere periode in mijn leven. En echt een ander mens ook.
Ja. Meer je vader, meer je moeder, Guido?
Nee, beide niet.
Beide niet.
Hele...
Bijna 63, maar je kijkt terug. Veel beleefd, heb je ook al aangegeven. Veel meegemaakt. Veel eigen strijd gevoerd ook, om jezelf te kunnen vinden. Dat heb je ook heel bewust ingezet. Dus daar is ook heel veel moed voor nodig. Wat zouden nu, zeg maar, voor jou adviezen zijn? Zeg maar, voor mensen in dezelfde leeftijd die nog vooruitkijken. Algemene adviezen.
In ieder geval, het is nooit te laat, weet je. Dus ik ben 60, ging naar Bali en ik wilde eigenlijk al van mijn 30ste, 35ste hier wonen. Dus ik heb dat 25 jaar lang niet gedaan. Dus mensen zeggen, dus te laat is gewoon echt helemaal nooit te laat. Dat is één, denk ik, echt belangrijk. Klinkt wel een beetje, hoe noem je dat? Anticlimax, hè? Heet. Het is wel zo. En de tweede allerbelangrijkste is dat je. Ik ga het eerst even heel algemeen zeggen en dan ga ik wat praktischer zeggen. Dat het echt de kunst is om het in hier en nu te leven. En dat het hier en nu is altijd perfect. Dus het kan natuurlijk niet anders dan perfect. Ook filosofisch gezien, als het hier en nu niet perfect is, dan kan er niet een hier en nu bestaan. Weet je? Dat kan gewoon niet anders. Weet je? Dus dat is per definitie zo. En als je dat nou daadwerkelijk kan durven voelen, ervaren dat het hier en nu perfect is, dan ben je gelijk zo één met jezelf. Dus als je dan zegt, wat voor advies zou je geven? Investeer heel erg juist om in dat hier en nu te durven blijven. Weet je? En dat kan je doen door bewust te worden elk moment van je emoties. Weet je, de emoties die we hebben, blije emoties of negatieve emoties, of positieve emoties, negatieve emoties. Overigens is een negatieve emotie niet een emotie die slecht is. Maar negatieve emotie is een emotie die je van jezelf afduwt. He, dus dan voel je verdrietig, dan word je eigenlijk een beetje van wie je daadwerkelijk bent afgeduwd. En als je, als je daar nou mee begint, dat je gewoon die emoties gewoon heel erg leert herkennen elke keer. Dus elke keer. Als je loopt ergens binnen, dan ben je een beetje zenuwachtig. Ik ben zenuwachtig. Want wat de meeste mensen namelijk doen, is dus die zenuwachtigheid wordt eigenlijk de baas van hun in die situatie als ze binnenlopen. Waardoor je tegelijkertijd al dus niet meer in het hier en nu verblijft. Dus, en dat betekent dat je eigenlijk al dat moment verliest van het perfecte. Want je vindt het niet perfect, omdat je zelf veroordeelt dat je de zenuwachtig bent. Terwijl die zenuwachtigheid eigenlijk alleen maar een boodschap is van de echte zelf die je bent. Om je te helpen om in een nieuwe situatie dat goede te doen. En dan is die zenuwachtigheid een voorbeeld. Maar dat geldt voor al je emoties, ook je positieve emoties geldt dat. En de essentiële positieve emotie die iedereen moet volgen, en ook jij Patrick, is het volgen van je excitement. Dus dat moet altijd je richtingwijzer zijn, je gevoel.
En excitement, leg dat eens uit. Je excitement, het volgen van je excitement.
Ja, het volgen van je excitement. Weet je, dus dat is ook. Dus we hebben het over emoties nu. Positieve emoties, negatieve emoties. Bepaalde emoties duw je van jezelf af. En andere emoties trekken je naar jezelf toe. En het volgen van je excitement duwt je als het ware naar de persoon die je echt bent. Dus daar zit je echte geluk. Dus die excitement, hoe kan je dat dan zien? Is, als je het zou vertalen naar Nederland, is iets wat je super spannend vindt. Eigenlijk niet durft. Weet je, dat is de excitement. Dus dat moet je eigenlijk continu gaan doen. Dus ik weet niet of jij wil bijvoorbeeld leren vliegen. Maar je durft eigenlijk niet meer omdat je te oud bent. Daar zou je meest excitement liggen. Dan zou je dat moeten doen.
Nou, het is toch scooter rijden.
Nou, als dat is, dan huren we morgen een scootertje voor je. Snap je? Maar het gaat dus echt om het gevoel van oké, dat wil ik, maar ik durf eigenlijk niet. Daarom ben ik uiteindelijk op mijn 59ste gewoon toch maar gaan verhuizen naar Bali. Omdat ik dacht, ja, wat ik nou het meest exciting vind is dit doen, weet je. En nu vind ik reizen het meest exciting. Dus dat reis ik gewoon veel, weet je. Dus dat zijn dan de keuzes die je dan maakt. En daarin heel consequent zijn. Dus in het hier en nu kan je continu je excitement noemen. Dus wat zou nu voor jou straks het meest exciting zijn om te doen? Kan je daar antwoord op geven op zo'n simpele? Dus moet je een soort antenne gaan ontwikkelen om te zorgen dat je dus door gaat krijgen waar je echt je excitement ligt. Waar je echt je hart sneller van gaat komen. Maar vooral wat je dus spannend vindt. Maar op een positieve manier spannend. He, want je kan spannend bekijken vanuit wie je daadwerkelijk bent. Of je kan spanning bekijken vanuit wie je denkt te zijn. Als je spanning bekijkt vanuit wie je denkt te zijn, wat doe je dan? Dan ga je zeggen, nou ga ik maar niet doen, want dat vind ik te spannend. Maar ga bekijken spanning vanuit wie je daadwerkelijk bent. Zeg je, oh ja, wat zei Guido nou? Oh ja, dat is wel de exciting die ik eigenlijk moet volgen. De excitement die ik moet volgen. Want die echte zelf, die geeft signalen aan jou. Dat als je excitement volgt, dat je zo dicht mogelijk bij je eigen natuur, zit. Bij je authentieke zelf.
Authenticiteit.
Ja. En dat heeft echt met die excitement te maken. Dus dat kan je heel makkelijk doen. Dan ga je gewoon zitten, even stilzitten, 15 minuten. En dan ga je gewoon voelen, wat geeft je nu het meest exciting? En niet zozeer denken, maar voelen. Oh ja.
Mooi. Ik hoor je zeggen, het is nooit te laat. En in het hier en nu.
Ja. En je excitement volgen.
Zo. En je excitement volgen. Ja. Guido, hartelijk dank voor dit hele mooie gesprek.
Ja, graag.